Het noorden van Israël ligt nog steeds dagelijks onder vuur van Hezbollah, ondanks het staakt het vuren met Iran. Hoe gaat het nu met de inwoners van Noord-Israël? We spreken Klaas Bakker, die dicht bij de Libanese grens woont. En volgende week bestaat de staat Israël 78 jaar en Christenen voor Israël staat erbij stil met een solidariteitsavond. Waarom is het juist nu belangrijk om solidair te zijn met Israël? Onze collega Karel van der Plas is bij ons in de studio. Karel, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, volgende week organiseren we dus als Christen voor Israël een grote solidariteitsavond in het midden van het land. Vanwege 78 jaar Israël. Kun jij in één zin zeggen waarom jij op dit moment wil laten zien dat je solidair bent met Israël?
In één zin. In één zin voor nu is het voornamelijk, vind ik, dat het nu het moment is om te laten zien, ook richting de Joodse gemeenschap hier in Nederland, dat er mensen zijn die nog achter Israël staan.
Ja, dat is in één zin.
Dat
en
daar
gaan
zin.
We het zo meteen natuurlijk
komen we later op terug,
verder over hebben. Maar eerst dit, want de oorlog tussen Israël en Hezbollah heeft een grote impact op de inwoners van Noord-Israël. Vele keren per dag moeten zij naar de schuilkelders bij raketalarmen. Wat is de impact van de oorlog op hun dagelijks leven? Daarover spreken we met Klaas Bakker, die in Noord-Israël woont, vlakbij de Libanese grens. Klaas, van harte welkom in de uitzending. Ja, er is al een week een staakt het vuren tussen Iran en Israël, maar de oorlog tussen Hezbollah en Israël die gaat maar door. Jij woont in het noorden van Israël. Hoe is het daar op dit moment, nu die oorlog met Hezbollah nog steeds doorgaat?
Ja, dus wij hebben nog steeds raketten die binnenkomen en we horen natuurlijk de gevechten tussen de IDF en Hezbollah aan de andere kant van de grens. We wonen daar zo'n beetje 20 kilometer vandaan. Dat horen we nog steeds uiteraard. En op zich, voor ons is het fijn om te weten dat er iets gedaan wordt aan de dreiging van Hezbollah. Dus we nemen het voor lief, zeg maar. Maar het is afzien.
Hebben jullie deze dagen vaak luchtalarmen?
Het is in principe in onze regio is het dagelijks, eigenlijk bijna elke uur. Natuurlijk niet in ons dorp elke uur, maar het is gewoon de ene keer dit dorp, andere keer dat dorp. En het gaat gewoon door. Afgelopen week moest ik even boodschappen doen in een naburige stad. En ze hadden 5 luchtalarmen die specifieke stad op dat moment. Dus dat was even onverwacht, meer dan normaal. Maar je weet nooit wanneer het komt.
Kun je ons meenemen in een gemiddelde dag van jou daar in het noorden van Israël? Je woont, zoals je net zei, ook vlakbij de grens met Libanon. De plek waar je nu de video opneemt is in een oude bunker. Die is daar gewoon. Maar kun je ons meenemen, je staat 's ochtends op en wat gebeurt er dan? Wat is er anders dan in het leven bijvoorbeeld hier in Nederland?
Ja, dus sowieso ben ik een vroege vogel, maar het is regelmatig dat we zeg maar om 4 uur, 3 uur, 3:30, 4 zeg maar al wakker worden, omdat we dan in de pet een explosie horen of er is iets anders aan de hand. Wakker worden. De kinderen zijn thuis. En als er dan een sirene is, dan moet je dus een schuilkelder in. We hebben daar gelukkig maar liefst 15 seconden voor hier waar wij wonen. Als je dichter bij de grens komt, heb je gewoon helemaal geen tijd. En je probeert gewoon zoveel mogelijk je normale dagelijkse leven op te pakken. En ik doe mijn werk vanuit huis. En de kinderen zijn thuis, zeg maar. Dus we proberen gewoon zoveel mogelijk een normale dag van te maken. Maar het is, je houdt het gewoon altijd in je achterhoofd. Op welk moment kan er een sirene afgaan en een raketje kant op komen.
Ja, hoe vaak gebeurt dat dan?
In onze regio is het gewoon dagelijks, uurlijks, zeg maar, dat er sirenes afgaan. Het is elke keer een op een andere plek. Maar er zijn gewoon bepaalde plekken die krijgen gewoon echt 2, 3, 4 keer per dag een sirene. Bij ons is dat iets minder, omdat we net iets verder weg wonen. Maar het is Het is de afgelopen weken, sinds het begin met de oorlog met Iran, is het gewoon echt constant dat er wat aan de hand is.
Maar goed, dan gaat er zo'n alarm af op je telefoon en dan zeg je tegen je kinderen, snel meekomen, we moeten de schuilkelder in.
Ja, de sirene is het luchtalarm van het dorp gaat ook af, dus die horen ze dan. Meestal ben ik de laatste die dan de schuilkelder in gaat, omdat ik iets verder weg in het huis zit. Maar ja, ze zijn er heel vlot bij. En ook de hond, die moet mee natuurlijk. Die begint het ook al te leren. Zodra het alarm afgaat, is die ook al onderweg. Dus, en ja, in het begin van de oorlog, zeg maar, dus 2,5 jaar geleden, toen het allemaal begon. De hond had haar vaste plekje waar ze altijd schuil hield, omdat daar kennelijk voor haar veiligst was. Maar die beginnen ook al aan de explosies te wennen. Dus die heeft er al wat minder last van. Maar,
ja, en je kinderen dan?
Ja. En ja, de kinderen absoluut. Dus mijn middelste zoon die wil eigenlijk het huis niet eens uit. Dus ook niet eens in onze tuin. Dat is nu gelukkig een stukje beter. Maar in het begin met de oorlog met Iran wou die eigenlijk het huis niet uit. Mijn dochter die heeft wat fysieke beperkingen. Dus die slaapt in de bunker. Dat is haar kamer. Want anders zou het te lang duren voor haar om 's nachts de bunker in te gaan. Ja, maar die ook. Dat is, dan moeten we even opletten dat die op tijd de bunker in komt. Die heeft wat minder last van de stress en van de angst. Maar het hangt gewoon van elk kind af. Elk kind is anders. En, maar ze zijn er heel erg van bewust.
En dat duurt natuurlijk ook al een heel aantal weken, hè? Want die oorlog tussen Israël en Iran die is nu een week voorbij, in ieder geval rustig. Oorlog met Hezbollah, dat gaat nog door. Wenst zoiets?
Nooit helemaal, maar ja, de hoeveelheid stress is absoluut een stuk minder dan toen het allemaal begon. Ik denk dat de dagen, de maanden toen Hezbollah zich in december 2023 ging mengen, dat waren de meest stressvolle maanden. Toen hadden we ook inderdaad heel veel meer raketten die onze kant op kwamen, omdat ze dus nog echt vers in de strijd zijn. En nu zijn ze echt meer op een terugtrekkende kant. Dus ze houden zich meer en meer afzijdig. Dus we boeken succes in op die manier. Dus ja, je went er wel aan, maar het is nooit een echt wennen.
Nee. Nu zijn er, je noemde het al net even, hè? De strijd verandert ook een beetje. Er zijn in de afgelopen dagen ook indirecte gesprekken geweest tussen Israël en de Libanese regering over deze oorlog. En binnenkort gaan premier Netanyahu en de Libanese president Aoun, die gaan elkaar spreken. Dat zegt in ieder geval een Israëlische functionaris. Dat is heel lang geleden dat voor het laatst is gebeurd, in de jaren 90. Wat zegt het jou dat de Libanese regering nu met Israël over Hezbollah gaat praten?
Ik denk dat het altijd een beetje een wens geweest is. Maar het is gewoon de macht van Hezbollah, ook politiek en ook met betrekking tot hun militaire macht. Die heeft dat gewoon heel lang onderdrukt. Ik denk dat er van wat ik zie, is er een hele grote groep mensen in Libanon die heel graag vrede willen met Israël. Er zijn heel veel christenen, er zijn heel veel droes die toch wel vrede willen met Israël. En omdat Hezbollah gewoon zo ontzettend veel macht en kracht had, is dat altijd onderdrukt. En nou dat Hezbollah zeg maar minder macht heeft en minder kracht heeft en dus inderdaad ook wordt teruggedrongen, kunnen de mensen zien dat er minder vrees is en dat ze zich vrijer kunnen uitlaten over wat ze willen, wat ze denken en wat ze waar zij willen.
Ben je optimistisch over die gesprekken? Denk je dat dit ook echt vrede zou kunnen op gaan leveren?
Ik denk dat het vrede zou op kunnen leveren als Hezbollah inderdaad meer en meer wordt ingeperkt of verwijderd. En dus in de jaren 80 had Israël gedeeltes van Libanon onder controle. Met hetzelfde doel als nu, om te zorgen dat de dreiging van toen de PLO, denk ik dat het was, en nu Hezbollah, om die dreiging tegen Israël te verminderen. En de overeenkomsten waren ook dat Libanon en de UN zich daarmee zouden bemoeien. Dat die zich zouden bemoeien met Hezbollah en hun ontwapenen en alles. En sinds de jaren 80... Sinds dat is teruggegeven aan Libanon, is dat gewoon niet gebeurd. En Hezbollah heeft zich kunnen versterken en kunnen uitbreiden. En als deze bespreking zeg maar opleveren dat Libanon daadwerkelijk Hezbollah gaat ontarmen en verwijderen van het politiek en dagelijkse leven, dan zou het heel goed kunnen dat we vrede hebben met Libanon. Ik zie dat wel gebeuren.
Je noemt al het ontwapenen van Hezbollah als een van de doelen van Israël in deze oorlog. Toch betekent dat tegelijkertijd die ontwapening van Hezbollah, dat kan niet plaatsvinden zonder dat de oorlog doorgaat. En daar hebben jullie dan als inwoners van met name Noord-Israël onder te lijden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het de moeite waard?
Ik denk dat het absoluut de moeite waard is. Ik ben iemand die heel graag naar de toekomst kijkt, die op de lange termijn kijkt. En ja, ik heb liever gewoon meer de problemen nu die we onder controle hebben, dan een onverwachte aanval met een sterkere macht die we niet onder controle hebben. Dus het is liever niet. Ik heb liever geen oorlog, ik heb liever geen strijd. Maar aangezien we te maken hebben met mensen die wel strijd willen, heb ik liever dat we dat onder controle hebben dan dat we het laten gaan en gaan pappen en nat houden, zeg maar. Dus het is,
Laatste vraag, Klaas. Want die oorlog die duurt maar door. Hoe houden jij en jouw gezin het vol?
Ja, het is ons geloof in God en in Jezus is heel erg helpvol. Ik denk dat het niet onverwacht is dat deze oorlog bezig is, dat er strijd is. Er is een volgens mij spirituele reden, een geestelijke reden waarom Israël constant onder vuur ligt. En het hoort bij het leven hier in Israël. Ik heb er oorspronkelijk niet voor gekozen om in een oorlogsgebied te gaan wonen. Maar nu dat ik hier woon, heb ik het heel erg naar mijn zin. En helaas hoort deze strijd daarbij. Maar als ik het boek Openbaring lees, dan zie ik gewoon dat er op de lange termijn heel veel hoop is en heel veel toekomst is. En dat Jezus gewoon binnenkort gaat terugkomen. En er zit een tijdslimiet op deze strijd.
Klaas, dankjewel en heel veel sterkte daar. En heel veel mensen in België, Nederland en waar ze ook kijken, hier die bidden voor jullie. Heel veel sterkte. Karel, komende dinsdag 21 april organiseren we dus een solidariteitsavond in het teken van Yom Ha'atzma'ut, zoals het dan heet, de Israëlische Onafhankelijkheidsdag. Waarom is die dag zo belangrijk voor jou als christen?
Nou, ik denk dat je sinds 1948 vervulling ziet van profetieën. Althans gedeeltelijke vervulling. Ik denk dat we sinds die tijd en ook wel daarvoor echt zien dat God bezig is zijn volk terug te halen naar dat land. Het land wat hij al aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Mm-hmm. En ja, ze zijn natuurlijk, dat weten we ook in onze, dat lezen we ook in de Bijbel. Dus op een gegeven moment uit dat land worden gezet vanwege zonde en dingen die niet goed zijn.
Vanwege ongehoorzaamheid.
Ongehoorzaamheid, ja. Inderdaad. En tegelijkertijd klinkt het telkens ook weer in al die profeten door dat God ze terug zal halen naar dat land. Mm. Ja, dan is het natuurlijk wonderlijk dat sinds bijna 2000 jaar er weer een Joodse staat is in dat gebied. Yeah. Dat Joden inderdaad weer terugkeren daar naartoe. En dat we dat aanstaande dinsdag dan 78 jaar eigenlijk al zien gebeuren. En dat we dat ook mogen vieren.
Ja, nu is het aanstaande dinsdag is het 21 april en niet 14 mei. Ja. In 1948 was het namelijk op 14 mei dat Israël de onafhankelijkheid uitriep. Hoe zit dat dan precies?
Ja, dat heeft weer te maken met dat wij een kalender hebben gebaseerd op de zon. Uh-huh. Die weer een andere telling heeft. En in de Bijbel en ook in het Jodendom vind je de kalender gebaseerd op de maan. Uh-huh. En daarmee kom je dus eigenlijk met een berekening wat anders uit. En in ons geval dus een paar weken daarvoor.
Dus volgens de Joodse jaarstelling is het wel de dag van de onafhankelijkheid.
Exact de dag, ja. Ja, precies.
Nu gaan misschien heel veel christenen zeggen van ja, weet je, ik geloof dat allemaal wel, dat God een plan heeft met Israël en ik zie het ook wel gebeuren. Maar daarvoor hoef ik niet per se naar een solidariteitsavond te komen. Nee. Wat denk jij daarvan?
Nou, je hoeft uiteraard niet per se te komen. Ik ga niemand verplichten. Maar nee, ik denk dat ik, wat ik heel mooi eraan vind of waarom ik het belangrijk vind, is dat het juist nu in deze tijd, waarin die Israël-haat en die anti-houding richting Israël zo toeneemt, dat hier ook in Nederland veel Joodse mensen zijn die hun koffers eigenlijk al hebben gepakt om te vertrekken vanwege antisemitisme hier. Ja, hoe mooi en krachtig is het dan om als christenen te zeggen, ja, maar jullie staan niet alleen. Juist in deze tijd zijn wij er om onze solidariteit te uiten, heel concreet op zo'n avond, heel zichtbaar ook, te laten zien, maar wij staan achter jullie.
Is dat ook een beetje het doel van deze avond?
Dat is uiteindelijk het doel, ja. We zeggen natuurlijk vaak, hè, we staan achter Israël en we zijn solidair.
Ja.
En dan is het mooi om zo'n avond met duizend Israëlvrienden samen te zingen, toespraken te horen. Mm-hmm. En echt die solidariteit handen en voeten te geven.
Yeah.
En een signaal ook af te geven richting de wereld, maar ook richting de Joodse gemeenschap. Een positief signaal.
Het is een manier om te laten zien van, hey, we staan echt achter jullie, massaal. Wat kunnen mensen allemaal verwachten op die avond? Kun je al een beetje een tipje van de sluier oplichten?
Zeker, nee, het belooft een hele mooie avond te worden. Avond met muziek, met samenzang, maar ook met overdenkingen. Toespraken, onder andere Kees van Velsen zal er zijn met een overdenking. Opperrabijn Jacobs is aanwezig. En muziek, samenzang en een heel vol programma met van alles en nog wat.
Ja, en veel ontmoeting natuurlijk
ook. Veel ontmoeting,
ook, hè?
Dat zeker.
Ja. Nu, Israël krijgt in de afgelopen jaren best stevige beschuldigingen naar zijn hoofd geslingerd. Hè? Apartheid, genocide, allerlei mensenrechten schendingen. Ik kan me ook voorstellen dat veel christenen zeggen van, ja, ik vind het al een beetje ingewikkeld om solidair te zijn op zo'n avond met Israël.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, twee dingen denk ik. Op de eerste plaats is het de vraag of de beschuldigingen kloppen. Mm-hmm. Of de vraag, ik meen dat het dat niet zo is. Nou goed, hier in de uitzending en in alles wat we als christenen voor Israël doen, laten we dat natuurlijk ook duidelijk zien. Dat veel van die beschuldigingen onterecht zijn. Mm-hmm. En gebaseerd zijn op valse frames. Dus dat eigenlijk op de eerste plaats. Is de vraag, klopt dat eigenlijk wel? En daarnaast, stel nou, dat noem ik wel eens vaker, stel dat dat wel zo zou zijn. Stel nou dat al die beschuldigingen van die je noemde, genocide en dergelijke, nou wel allemaal waar zouden zijn. Mm. En Israël is de grootste schurkenstaat die er is. Zouden we dan als stichting eigenlijk wel bestaan als christenen voor Israël? Mm. Of zouden we dan eigenlijk wel een boodschap hebben over Israël? Ja, omdat uiteindelijk, nog los van stel dat dat zo zou zijn, en we geloven het niet, maar stel, blijft het woord van God staan. En het woord van God zegt dat God trouw is aan Israël. Dat hij ze nooit loslaat. Dat hij ze terugbrengt naar dat land toe.
Ja.
Ongeacht wat zij doen. Dus dat betekent ook dat Gods trouw aan Israël dus niet ligt in hun daden. Het zij goed of het zij fout dan. Mm-hmm. Dat zie je ook in de Bijbel.
Maar het is Gods soevereine keuze.
Ja, Gods verkiezing.
Ja.
Natuurlijk dat er dingen misschien misgaan. Of hè, als ik even het voorbeeld neem. Dat stel dat ze wel de beschuldigingen allemaal waar zouden zijn. Mm-hmm. Als wat de NOS of de nieuws en de social media beweren. Dan nog dwars doorheen. Dat zie je in de Bijbel ook. Houdt God vast aan dat volk.
Ja.
En blijft hij trouw aan hen.
Ja.
En dat blijft staan. En dan is zo'n avond. En zijn wij, uiten we die solidariteit met hen, omdat we geloven dat Gods woord dat zegt en ons daartoe oproept.
Ja, nou ja, als we daar een beetje dieper induiken, hè, want we zeggen vaak, als we het hebben over de Bijbel en over Gods belofte aan Israël, dan zien we ook bijvoorbeeld de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Dus Joden die vanuit de hele wereld naar huis terugkeren, naar Israël. Dat zien we ook als een teken van Gods, dat hij trouw is aan zijn plan. Maar kun je dat uitleggen van wat die twee met elkaar te maken hebben? Gods plan en die terugkeer van de Joden.
Ja, ik denk dat het, wat ik daarbij een mooie tekst vind, en dat zegt ook over wie God is mm-hmm. Jeremia 32 uit mijn hoofd vers 41. En dat is eigenlijk de enige tekst waar staat in de Bijbel dat God iets met zijn hele hart en met zijn hele ziel doet.
Mm-hmm.
En wat is dat dan? Wat staat er dan in Jeremia 32? Dat hij het Joodse volk terugbrengt naar Israël. Dat hij ze daar in dat land zal planten.
Met zijn hele hart en zijn hele ziel.
Ja. En ik geloof dat God meer doet, hoor, met zijn hart en zijn hele ziel. Maar dat staat er expliciet in de Bijbel.
Mm.
Dus als wij als christenen willen zoeken naar Gods hart. En waar is God mee bezig? Waar is God mee gemoeid? Wat wil God? Dat is een van die grote dingen die we dus ook voor onze ogen zien gebeuren. De terugkeer van Israël naar het land.
Ja, maar kun je dan zeggen dat dat Gods werk is? De terugkeer van de Joden naar Israël? Of is het mensenwerk?
Ik denk dat het Gods werk is, maar dat hij de mensen ervoor gebruikt. Dat zie je na de Babylonische ballingschap natuurlijk ook. Is het de koning van Persie die hij als het ware gebruikt om de mogelijkheid te geven het volk terug te laten keren, de tempel te kunnen herbouwen. Mm. Dus God gebruikt mensen. En ik denk dat je dat ook in Israël ziet. Dat treft me de laatste tijd vaak. Dat je leest dat God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob.
Mm.
In Exodus 3 zegt God, ik wil voor altijd zo worden genoemd. Dat is mijn naam, zo wil ik worden aangesproken.
Hij verbindt zich echt aan dat volk.
En hij is ook dan in die zin een relationele God. Niet een God van abstracties of te ver van ons af. Maar hij zegt, nee, ik wil mij aan mensen verbinden. Ik kies ervoor om een volk te maken. Mezelf de God van Israël te noemen. Bij hen en midden in hen te wonen, zodat zij vanuit daar het licht kunnen zijn.
Ja.
Dan is God helemaal betrokken bij deze aarde en bij de verlossing van heel deze schepping. En dat is dan misschien ook een antwoord op jouw vraag.
Mm.
Waarom keert Israël dan terug? Omdat God zegt, dit is mijn land, ik kies dat land, ik verbind mij aan dat volk en aan dat land. En daarom breng ik hen daarnaartoe terug, omdat zij een roeping hebben.
Het hoort allemaal thuis in het grote plan van God.
Ja, ja. Ja, om daardoor heen, door hen heen, uiteindelijk de hele wereld te verlossen.
Ja, je hebt een gedeelte uit Zefania, hè, wat je met ons gaat lezen, wat daar ook mee te maken heeft. Wat ga je met ons lezen?
Ja, Zefania 3, het zijn een van de, Zefania is natuurlijk een van de boeken van de kleine, of de, nee, de kleine profeten, zeg maar. Mm-hmm. Niet zo lang als een Jesaja of Ezekiel. En soms is het juist mooi om als christen eens die boeken open te slaan.
Die lees je misschien wat minder.
Die lees je vaak wat minder, ja. Jesaja komt misschien dan nog terug. Maar voor die kleine profeten, dat lees je toch vaak minder. Terwijl er ontzettend hele mooie dingen in staan over Israël en over de terugkeer.
Brand maar los, wat staat er?
Ik zal een stukje lezen uit Zefania 3, het laatste stukje vanaf vers 16. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd. Sion verliest de moed niet. Ik vind het ook treffend voor nu, als juist die tijd ook toeneemt van die spanning. Ook wat Zacharia omschrijft, dat volken zich tegen Jeruzalem keren. Sion verliest de moed niet. De Heere uw God is in uw midden en een held die u verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. En ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. En dan komt het ook, ik zal hen maken tot een lof en tot een naam. In heel het land waar zij beschaamd waren. In de MBV staat ook een roem en eer, staat in de MBV. Dus dan zie je ook, en dat sluit ook weer aan bij andere profetieën, ik moet denken aan Jesaja 25, dat God die smaad van Israël wegneemt.
Ja.
Dat iedereen zo'n anti-houding heeft, zo'n haat tegen Joden, tegen dat volk en tegen dat land.
God maar dat blijft niet duren.
Dat blijft niet duren. God gaat het niet alleen wegnemen. Hij gaat het ook veranderen en zoals hier staat tot een lof en tot een naam.
Ja, wat betekent het dan dat God hen met die eer zal gaan overladen?
Ja, dat is altijd lastig in te vullen. Hoe ziet dat er ook straks in het koninkrijk zeg maar uit? Ik denk dat ik dacht er zelf ook over na. Wat betekent dat nou concreet? Je kan het misschien lastig voor je zien hoe dat er dan uit moet komen te zien. Ik denk ook niet dat de Bijbel dat heel vaak echt heel letterlijk zegt hoe dat dan zal zijn. Mm. Maar het gevaar dat we als christen, dat zien we als op meer terreinen rondom Israël, dat is als wij het niet voor ons kunnen zien of niet begrijpen, zoals maar waarom haalt God zijn volk terug? Of waarom moet Jezus per se in Jeruzalem terugkomen? Omdat wij het misschien niet altijd begrijpen of vinden passen of niet vinden kloppen in ons godsbeeld, moeten we mee oppassen om dat niet hoger te zien als het woord van God zelf. Als God zegt, ik ga hen die lof en die naam geven, ik ga ze overladen met roem en met eer. Mm-hmm. In Daniël staat zelfs dat zij het koningschap ontvangen. Ze zullen het volk van de koning zijn, van de koning van Israël.
Dan moeten wij dat niet bagatelliseren omdat we het niet snappen.
Nee, en hoe dat dan precies concreet uitziet, weet ik ook niet. En welke plek ze dan hebben, zijn zij dan dat geloof ik, het middelpunt als land en als plek, Jeruzalem, waar Jezus ook zal zitten. Wij gaan daar naartoe optrekken. Hoort dat dan precies, hoe is de verhouding? Ik weet het niet, maar dat het zo zal zijn en dat ze die centrale plek hebben,
dat staat in
dat
Gods woord.
Dat staat er heel vaak.
En nog even samenvattend, hè? Want met welk doel brengt de Heere God dan uiteindelijk Israël terug naar dat land?
Ik denk omdat God dat altijd, dat uiteindelijk in de plannen van God ligt om bij zijn volk te kunnen wonen. Mm. Helemaal aan het eind in het boek Openbaringen lees je dat ook. Dat komt er een nieuw Jeruzalem, dus op die plek daar. Dat nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten en op die 12 poorten zijn de 12 namen van de stammen van Israël. Dus we komen nog steeds via Israël binnen, om het zo maar te zeggen. En dat God gewoon bij de mensen, bij het volk wil wonen. En daar te midden van hen die er dan weer zijn, wil hij troon ook. En in Ezekiel belooft hij dat. Dat de plek is van zijn voetzolen. De plek van zijn troon, daar in Jeruzalem.
Ja, je zegt net ook van soms kunnen we het misschien niet helemaal heel helder voor ons zien. Maar we zien in Gods woord dat hij het belooft. Dus het gaat gebeuren. Maar wat betekent dat dan voor ons als christenen?
Nou, ik denk dat we daar ons bewust van moeten zijn. Mm-hmm. Zeker ook als onze kerk zeggen dat wij willen leven naar het woord van God en dat we willen zoeken naar wat God aan het doen is en dat we willen zoeken naar Gods hart. Ja, dan raak je dus aan zo'n tekst uit Jeremia. Maar ook dat het ons bewust maakt in welke tijd we leven. Mm. In Matthäus 24 zegt Jezus zelf dat hij, wanneer hij verschijnt, al zijn uitverkorenen bijeen zal brengen. Het hele volk is er al overal verspreid, hij zal ze bijeenbrengen.
Yeah.
En direct daarop volgt dat bekende vers van Jezus, maar let op de vijgenboom. Wanneer die tak al uitloopt, wanneer dat jonge groen al komt, dan weet je de verlossing is nabij. En dat vind ik mooi, omdat je dat dan nu ook ziet. Je weet dat Jezus straks, de Messias straks, degene zal zijn die ze allemaal terug zal halen, het hele volk zal herstellen, geestelijk, maar ook fysiek, dat hij daar zal tronen. Mm. En nu begint dat al.
Ja, en dat is belangrijk als christen om daar op te letten. Op die
om
tekenen.
Daar op te letten, omdat je weet, omdat Israël in die zin een klok is van de eindtijd, de wijzers. Mm. En daarin weet je, dan is die verlossing aanstaande. Voor het eerst zien we dat nu al 78 jaar, en dat vieren we ook dan dinsdag, gebeuren. Dat volk komt thuis, die vijgenboom loopt uit, het gaat beginnen. We gaan toen naar het moment dat hij verschijnt op de Olijfberg in Jeruzalem, te midden van Israël. En dat hij het volk dan helemaal zal herstellen.
Waar kunnen we dan als christenen, als we over al die dingen nadenken, hè, want het zijn hele grote dingen. Het gaat over de toekomst, over de eindtijd, over de wederkomst van de Heer Jezus. Waar kunnen we voor bidden?
Bid voor een herstel van Israël, dat wat ook natuurlijk de Psalm 122 zegt, de vrede van Jeruzalem. Uiteindelijk is bidden voor Israël en bidden voor het herstel van Israël, dat God zijn plannen gaat volvoeren, betekent dat dan het koninkrijk er is. Wanneer je bidt voor het herstel van Israël en de vrede van Jeruzalem, dan is dat ook het moment dat het koninkrijk voor iedereen helemaal zichtbaar is, dat het koninkrijk helemaal doorgebroken is. Het echte gebed, zeg maar, waar je echt naar uitkijkt, het laatste wat komen gaat. Mm. En ik denk nu dat gebed belangrijk is voor nu ook in een tijd van Israëlhaat en antisemitisme, dat nu ook God zijn bescherming geeft aan Israël en ook aan de Joden, ook hier in Nederland in deze tijd. En ook voor onszelf misschien ook wel de moed of de vrijmoedigheid om door te gaan, ook al voel je je misschien als vriend van Israël, soms alleen in je kerk of wil je opstaan, maar is het soms lastig of vind je geen gehoor, om wel door te gaan op deze weg, omdat het God is die daarmee bezig is.
Ja, en wat dat betreft is volgende week dinsdag 21.
Is uitgelezen moment.
Ook een mooi moment om te zien dat je niet alleen staat daarin.
Nee, precies.
Ja. Zou je met ons willen bidden, Karel?
Zeker. Trouwe Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Heer, u openbaart zichzelf als de God van Israël. En of we dat nu altijd begrijpen of snappen en hoe dat straks zal zijn, Heer, we weten niet alles. Maar we weten, omdat u het zegt in de Bijbel, dat u de God van Israël bent. En daarmee raken we, als we u dieper willen leren kennen en willen ontdekken wie u bent, dan raken we onvermijdelijk aan Israël, Heer. Heer, en ik bid ook dat we daar steeds meer zicht op mogen krijgen als kerk. Dat we als kerk ook steeds meer zicht mogen krijgen op dat u het bent die uw volk thuis brengt. Dat we op weg zijn naar een prachtige toekomst, waarin Israël het centrum zal zijn en vanuit al het zegen en het heil de wereld ingaat. Heer, dank u wel dat we door uw woord en door de tekenen van deze tijd weten dat we daar naartoe op weg zijn, Heer. En zo bidden we ook voor Israël zelf, voor bescherming, voor Israël, voor het Joodse volk in het land, en ook het Joodse volk elders waar ze ook nog zijn in de wereld, als antisemitisme toeneemt, veel Joden zich onveilig voelen. In de midden weer bescherming. Bescherming voor hen waar ze ook zijn. Bescherming voor Israël, het land Israël. Heer, we bidden dat u komt, dat u op de Olijfberg verschijnt en dat het koninkrijk ten volle gaat doorbreken. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Karel, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Als u er volgende week dinsdagavond bij wilt zijn op 21 april, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar voor de grote solidariteitsavond. U kunt uw kaartjes bestellen via onze website cvi.nl/israel78. Daar kunt u de kaarten bestellen. Daar kunt u ook meer lezen over wat u allemaal tijdens deze avond kunt verwachten. En we hopen u daar natuurlijk allemaal in grote getale te ontmoeten. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.